goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Welkom allemaal bij een nieuwe Space Cowboys, aflevering nummer 67.
Hey Thijs.
Hey Herbert Blankstein.
Ja, Thijs Roes.
Thijs Roes hier en met Luc van den Herbelen.
Ja, er ook weer bij.
Daar hebben we ook weer bij.
Gezellig.
En
kan leuk worden dit.
Luc, dat wordt hartstikke leuke uitzending, maar ik wil even één ding nu al weten. Want Luc, vlak voor deze uitzending gaf jij ons iets in handen. Ja. Vanwege het 50-jarige jubileum van...
60.
Oh, sorry, 60. Ja, ik kan niet meer tellen. Kan niet meer tellen. Ja. 60-jarige jubileum van Yuri Gagarin. Natuurlijk, dat was deze week. 60 jaar geleden dat hij de ruimte inging. En jij hebt daar een hele mooie patch van.
Ja.
Hoe kom jij aan die patch?
Die heb ik ontworpen en laten maken.
Want jij bent, en dat was voor mij dus nieuw...
Hofleverancier
van Roscosmos.
Ja, ook
wat
nog.
Wat betreft de patches.
Ja, ja, precies. Heel lang verhaal ga ik nu niet hier vertellen, maar...
Ik wil even gewoon weten over je fascinatie voor patches.
Apollo 11, indrukwekkend embleem. Die adelaar met zo'n... Wat voor tak is dat nou? Olijftak in zijn klauwen die op de maan landt. Heel mooi artistiek plaatje. De tijd dat ik echt ben opgegroeid, Space Shuttle. Nou, die vloog nogal vaak. Dus iedere keer was er een nieuw missie-embleem. En ik ben die dingen gaan sparen. Nou ja, aan de Amerikaanse kant is dat heel eenvoudig. Aan de Russische kant een stukje ingewikkelder. Zij zijn ook niet vanaf het begin bezig met patches. Die zijn pas eigenlijk eind jaren 70 in zwang gekomen toen de Sovjet-Unie met een hele hoop Oostbloklanden samen bemenste vluchten ging uitvoeren. Waren daar ook emblemen voor ontworpen.
Emblemen die ze op de pakken naaien of plakken.
Ja.
Of,
wat, ja, ja, precies. Het zijn voor elke... En dit is eigenlijk iets wat uit het leger komt. Uit de militaire hoek. Ja. Squadrons en dat soort dingen. Nou, aangezien de eerste ruimtevaarders allemaal militaire mensen waren, hebben ze eigenlijk die traditie meegenomen. En uiteindelijk is de situatie ontstaan dat voor elke bemenste ruimtevlucht een patch werd ontworpen. Nou, die ben ik als een gek gaan sparen. Russische exemplaar was verdraaid moeilijk om aan te komen. Want ja, aan commercie werd nog helemaal niet gedacht aan die kant. Via er toch wat aan kunnen komen. En eigenlijk vanaf de jaren 90 zijn ze net zoals NASA gaan werken. Voor elke missie een patch. En heel lang verhaal hoe ik me daar tussen heb gewerkt. Maar het zijn dus
marketing.
Zowel aan de Russische kant als de Amerikaanse kant zijn het een paar hobbyisten die de meeste patches ontwerpen.
Ontwerpen en, dus, en maken.
Nou ja, in Amerika worden ze dan wel weer door de grote fabrikant AB Emblems gefabriceerd. Die levert ze al vanaf de tijd van Mercury. Die levert ook aan al die winkels die souvenirs verkopen. En in Rusland begint dat nu langzaam een beetje los te komen. Dus,
want had je in Rusland dan wel die patches al voor elke missie? Altijd al? Of?
Nee, dat is inderdaad in de jaren 90 begonnen.
Jaren 90,
en eigenlijk zelfs als...
De perestroika.
Ja, nou, in die tijd is het inderdaad begonnen. Toen eigenlijk helemaal als initiatief van de cosmonauten zelf. Die wilden zoiets hebben. Ja, we willen ook een souvenir hebben waar onze naam op staat. En het is langzaam steeds officiëler geworden. En ik ben me daar ontzettend tegenaan gaan bemoeien. Ik ontwerp de meeste. Soms is er ook een commandant van een Soyuz die zelf met een schets komt. En daar, dat begeleid ik dan artistiek en in de productie. En alles wat die gasten op hun ruimtepak hebben zitten, hebben een paar maanden daarvoor bij mij op de salontafel gelegen. Ja, en dat vind ik best een leuk idee.
Ja, echt super.
Ik ga om nu om te beginnen, ga ik hem even beschrijven.
Ja, wou ik ook zeggen. Ja, doe even. Ja.
Het is rond. De hoofdkleur is rood. Je ziet Vostok, Gagarin, dat is de tekst die erop staat, 1961. Hamer en sikkel vind ik heel belangrijk.
Ja, mm-hmm. Ja, het was Sovjet-Unie.
En in witte lijnen zie je een schets van de capsule. natuurlijk.
Ja, het ruimteschip.
En op de achtergrond meen ik in het rood in een waas een ruimtehelm te ontwaren.
En het, het glimlachende gezicht van
Yuri Gagarin zelf.
Ja, je moet er inderdaad een beetje mee spelen in het, in het licht.
In het licht, dan zie je hem inderdaad op de achtergrond.
Dan zie je hem lachen.
Ja, ja, heel gaaf.
En lukt het nou om dit op een jas of iets dergelijks te stikken? Of is dat te veel gevraagd?
Dat kan, maar volgens mij er zit zo'n plastic laag achterop. Okay. En dan kan je ze wel strijken. Het is,
ken ik van carnaval een beetje.
Ja, precies.
Okay. Nou, moet je jas dan nog aan? Moet die van een bepaald soort textiel gemaakt zijn?
Nee, dat niet. Maar het is altijd beter om ze inderdaad toch nog wel eventjes met een paar stikseltjes vast te zetten.
En doen veel mensen dat? Of legt iedereen ze in de vitrine?
De echte verzamelaars, zoals ik. Ze gaan allemaal in een plastic hoesje en netjes in een doos.
Het is een ding, hè? Het is echt een ding. Patches. Verzamelen, handelen. Zeker. Ik bedoel, het is een enorme grote industrie binnen deze niche.
Waarom ik ook wil weten, hoe laat je ze maken? Is dat in een patchesfabriek?
Ja, inderdaad. Een gespecialiseerde. Een Aziatische patchesfabriek die werkt met Japanse machines.
Dus je stuurt gewoon je mailtje ontwerp en dan koopt hij die dingen uit.
Ja, precies.
Oneerbiedig gezegd.
Ja,
heel leuk. En, dankjewel, Luc.
Alsjeblieft,
geniet voor deze. Want er viel toch iets
gaat
te vieren. Ja, er valt toch iets te vieren.
Ja, zeker. En het is trouwens 12 april ook nog eens een keertje 40 jaar geleden dat de eerste Space Shuttle vloog.
Ja.
Suf genoeg, inderdaad, precies diezelfde datum. Moet je wel even bij stilstaan, hè? Allereerste bemenste ruimtevlucht. 20 jaar later de Space Shuttle. En dat is nu al 40 jaar geleden.
Hebben de Amerikanen dat trouwens speciaal zo gepland?
Nee, want hij zou eigenlijk op 10 april gaan, de STS-1. En die countdown liep toen vast. Oh, ja. Ik weet nog heel goed het chagrijnige gezicht van astronaut John Young, de commandant. Het vreselijk de pest in dat
toen
niet lukte.
Moest.
Maar vervolgens, twee dagen later lukte het wel.
Wow.
Maar,
12 april. En ook wel, dan wil ik nu even niet onvermeld laten dat onze collega Michel van Baal ook 50 is geworden.
Nou,
van harte,
echt een
12 april. Ja.
Op 12 april.
Een jaloersmakende verjaardag. Ja.
Mijn broers zijn trouwens, ik heb tweelingbroers, zijn ook op 12 april jarig. Disney is op 12 april geopend. Er is 12 april zijn een aparte
hele
grote dag.
Ja, heel belangrijke dag. En niet alleen voor ons. Ja, dat lijkt maar.
Nou, dan gaan we nu even verder met waar we het vandaag eigenlijk over gaan hebben.
Ja, precies.
Want waar gaan we het vandaag over hebben? Nog meer over SpaceX. Even een korte update. SpaceX, nieuwe NASA-budget is uit. En natuurlijk het helikoptertje op Mars. Gaat hij wel, gaat hij niet?
Ingenuity.
Ja, die wordt spannend.
Ingenuity.
Zeker weten.
Ja. En Luc,
dan heb
je
ik nog
een paar dingen.
Iets over een, zeg maar een mini Buran en allerlei verschillende dingen over ruimtestations.
Buran is een
Sovjet-shuttle. De tegenhanger van de Space Shuttle die in 1988 één keer vloog.
En daarna heb je nu nog iets nieuws over te melden? Er komt een nieuwe Buran aan.
Nee, de fabriek die Buran heeft gebouwd heeft een nieuw plannetje.
Hmm. En Herbert?
Teaser. ik heb geen originele dingen. De dingen die ik had genoteerd zijn volgens mij deels al genoemd. Dat is dus...
SpaceX.
Even kijken hoor. Ingenuity.
Ja.
Het nieuwe NASA-budget hadden we dat al genoemd.
Ja.
En we zouden het ook nog hebben, maar dat was op verzoek van Luc, over een opiniestuk in artikel over een opiniestuk in de Volkskrant.
Ja,
over
precies.
Ruimtereizen maar aan robots moeten overlaten.
Ja, inderdaad. Dat, nu ben ik de naam van de schrijver eventjes kwijt.
Gaan we die zo meteen even opzoeken? Ja, dan gaan we denk ik even beginnen bij het NASA-budget. Ja. Misschien wel even, een algemene binnenkomer. Er is een soort schets van het nieuwe NASA-budget uit. En even de absolute getallen, die laat ik even allemaal achterwege, want daar kan je lekker in vergraven. Het komt neer op een verhoging van 5-6% ten opzichte van vorig jaar. Nou, haal er even 2-3% inflatie vanaf, dan kom je op een verhoging van 2-3%. Dat is leuk, dus dat is al wel fijn met wat extra aandacht voor aardobservatie.
Zoals
verwacht, dus dat is goed. Veel klimaatveranderingsachtige observaties die gedaan moeten worden. Maar dus afgezien van, goed nieuws, is er wel een dingetje van, er zou ook nog naar de maan gegaan worden met het Artemis-programma.
Ja.
En als dat ooit nog van de grond moet komen, dan moet er sowieso een nul achter dat percentage van hoeveel hoger het moet. Want het moet een verdubbeling, voor de komende 7 jaar moet er een verdubbeling zijn van het huidige budget. En dat is er op dit moment nog helemaal niet. Het is nog niet helemaal in kannen en kruiken, dit budget. Dus er komt over 2-3 maanden, als ik het goed begrepen heb, het definitieve budget naar buiten. Maar dit was dan de eerste schets. Maar ja, het lijkt er nou niet op alsof er op dit moment keihard op wordt ingezet. Nu is het ook zo, we hebben de vorige uitzending gehad over dat er een nieuwe NASA director aankomt. Die is nog niet geïnstalleerd.
Bill Nelson.
Dat kan dus nog het een en ander veranderen. Maar het is wel een beetje zo van, oké, zelfde voet verder, kleiner ben je een beetje meer. Nou, ik weet niet, hebben jullie er nog een goede
Het wordt lastig, want NASA zei een paar weken geleden nog dat ze eind deze maand zouden beslissen welke van de 3 fabrieken die maanlandingsvoertuigen hebben voorgesteld, geselecteerd zouden worden om daadwerkelijk aan het verder ontwikkelen en bouwen te gaan. Ja, het geld is er gewoon niet voor.
Ja.
Dus dat wordt een beetje dramatisch.
Nou, ja. Had de huidige regering in de Verenigde Staten ook niet de ambitie die Trump wel had uitgesproken, dat, of beter gezegd Pence, dat die maanreis uiterlijk in 2024 moest plaatsvinden.
Ja. 2024?
Ja, 2024. Ja. Dat zou namelijk het laatste jaar zijn van de eventuele tweede ambtstermijn van Donald Trump. Dan kon hij daar nog goede sier mee maken.
Ja.
Dat was het idee.
Ja, precies.
Dat hebben wij hier altijd afgedaan als niet realistisch. Hey. Onzin. Dus dat de huidige regering daar niet naar leeft, is volkomen logisch.
Ja, inderdaad. En
een stijging van het budget reëel met een procent of 3-4. Hmm. Dat is ook eigenlijk helemaal niet verkeerd. Nee. Hoe kun je daarover klagen?
Ja. Kom je niet mee?
Nee, precies. Dus eigenlijk is het hartstikke fijn. Nee, ja. Dus eigenlijk, het was goed nieuws.
Het altijd moeilijk is als het gaat om budget krijgen. Ja. Zeker voor ruimtevaart.
En budget houden.
Waarvan je natuurlijk niet altijd kunt zeggen dat het revenuen oplevert voor je staat en zo.
Ja.
Nou, als je dan toch die paar procent loskrijgt aan extra budget, mag je blij zijn.
Ja, nee, ja. Dus dat is goed. Ja.
Nee, het lijkt erop dat er nu weer gewoon wordt terug, teruggekeerd naar de datum van de maanlanding van voor Trump 2028. Dat is nog steeds 2028. Een hele opgave,
ja.
Hoor.
Ja, 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 precies.
En ik heb nog even gekeken naar de bedragen, want jij zegt die noemen we niet, maar ja. Het is 24,7 miljard, als ik het goed heb onthouden.
Ja. Oh, dat heb je goed onthouden dan. Ja, want zoiets is het wel eens inderdaad. Begin laag 20. Ja.
En toen ben ik ook nog even gaan kijken. Nou, wat is dan ook weer het hele federale budget? Nou, dat is 3800 miljard.
3,8
en dat betekent, als je die even op elkaar deelt, dat je het hebt over 2/3 van een procent van het landelijke budget dat naar ruimtevaart gaat.
2/3 van een procent.
Dat is dus niet verschrikkelijk veel.
Nee.
En wel aardig vind ik de vergelijking dat in de tijden van de maanreizen kreeg NASA, en dat was echt krankzinnig, ook niet sustainable, zoals ze dat noemen in het Engels taalgebied, 5% van het federale budget ging naar NASA.
Wauw.
Ja. Wow. Maar alleen maar dat omdat ze tegen de Russen streden in de PR-oorlog.
En nu zag ik dus weer
is er niet meer.
Ja, weer een opinieartikel in The Guardian. Wel, dat in de NRC stond laatst een soort gelijk artikel dat we hier behandeld hebben. Over van waarom toch ruimtevaart en waarom niet de problemen hier op aarde oplossen. Maar als je dan dus naar die budgetten kijkt, ja, dan zie je dat het overgrote deel van al het geld gaat naar het oplossen van problemen op aarde. En een klein, minder dan een procent gaat naar kijken of je technologische ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling kan halen uit ruimtevaart.
Ja, dus het is, precies. En ik ben niet van de leer die ESA hier in Europa wel aanhaakt. Van dat je gaat lopen rekenen en zeggen van nee, de ruimtevaart draagt zo en zoveel bij aan de economie. Hm. Dat vind ik, zal ik meteen vertellen waarom ik dat onzin vind. Dat is namelijk omdat als je hetzelfde geld op een andere manier zou besteden, zou je ook bijdragen aan de economie.
Ja, ja.
Dus dat is heel relatief. En dan moet je dus gaan uitrekenen dat ruimtevaart, als je dat een dollar gestoken of een euro in ruimtevaart, dat die meer oplevert voor de economie dan iets anders.
Ja. Een groter vliegwiel waar je aan draait.
Dat is allemaal een stuk ingewikkelder om aan te tonen. Maar dat het geen waanzinnige kostenpost is voor een samenleving.
Nee,
en dat
precies.
Is wat je om culturele redenen al zou mogen doen.
Ja, inderdaad.
Net als
marketingbudget.
Ja. Net als theaterfinanciering.
Nou, kijk eens inderdaad wat je naast die postruimtevaart aan cultuur uitgeeft. Maar vooral wat je als staat aan defensie uitgeeft. En dan valt het allemaal heel erg mee.
Overigens las ik ook nog een stuk waarin werd verdedigd. Kijk nou eens eventjes wat je als land, alle mensen samen, uitgeeft aan roken.
Bijvoorbeeld roken, tabak.
Met antenieuw. Ja.
Heel wat andere dingen waar je het mee kunt vergelijken. En dan
wat was het ook weer? Er werd 4 keer zoveel uitgegeven aan tabak. dan een ruimtevaart.
Ik weet niet meer wat de factor was, maar ja, zoiets, dat, ja. Een dergelijk getal was het inderdaad.
Ja, ja. Ja. Het gaat alle twee de lucht in. Ja. Dat is dan wel weer de overeenkomst.
Dat geeft vuur en rook. En,
ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. En spannende dingen.
Dus
ja.
Nou, even afwachten. Dat is het. Wie wel, dat is misschien een mooi bruggetje naar de nieuwe investeringen in. Wat was het? China en Rusland had jij?
Oh, ik wou hier vandaan eigenlijk naar dat onderwerp. Laat ruimtereizen maar aan robots over. Dan hebben we dat meteen ook
nou,
gehad.
Nou, dan
precies. Ja, ja, we zijn opiniestuk in de Volkskrant.
Frank Westerman heeft dat geschreven trouwens.
Ja, precies. Hij is de schrijver van De Kosmische Comedie. Een boek waarin hij kijkt naar hoe de mens de ruimte is gaan beschouwen en gaan bevaren. Letterlijk en figuurlijk. En hij komt tot de conclusie van nou, laten we het maar lekker aan robots overlaten. Want waarom zouden wij andere planeten ook met onze aanwezigheid bezoedelen?
Hmm. Ja, en, dat, een beter argument daarvoor vind ik trouwens dat je met robots meer bang voor je buck krijgt. Hè, omdat je niet al die mensen in leven hoeft te houden, kun je precies. Veel meer wetenschap doen. Ja. Voor hetzelfde
inderdaad.
Geld.
Je kan, en dat is natuurlijk best een centrale vraag in ruimtevaart, bemenste ruimtevaart, vraag van gaat het daar om scientific return? Of gaat dat inderdaad om een gevoel? En gaat dat
het verspreiden
over,
van een soort eventueel?
Ja, precies. Hm. Dus goed.
Ja, ook belangrijk.
Wat dat Volkskrant...
Wat in veiligheid brengen van de soort, wat sommige mensen volhouden.
Ja, precies. Ja. Zoals Musk inderdaad aanhangt. Waar de schrijver van dit stuk een beetje aan voorbij gaat, is van we moeten het aan robots overlaten. Want artificial intelligence kan een hele hoop. En dat zijn veel betere afgezanten dan de mens met al zijn kwaaie bedoelingen. dan heb ik zoiets van, maar als wij de robots scheppen naar ons evenbeeld, zullen die straks precies dezelfde fouten gaan maken.
Tuurlijk.
Dus je zou beter kunnen hopen dat er inderdaad een soort robot ontstaat die echt helemaal zelf kan nadenken en beslissen en leren. Maar daar zijn dan toch ook wel weer andere mensen die daar een beetje benauwd bij kijken. Mijzelf in kluis.
Hoe ver moet die robot weg? Overal heen.
Mars mochten we volgens de schrijver eigenlijk ook al niet meer naartoe. Hmm. En we hebben daar al robots die inderdaad verdraaid goed werk doen. En massa's aan wetenschappelijke data binnenhalen.
Ja.
Maar hetgene waar de grote mensenmassa dan toch het meest enthousiast van wordt, is als we de live beelden van die landing zien. Ja. En de foto's en straks hopelijk een vliegend helikoptertje, wat dan ook die lander weer gaat bekijken en dat soort dingen. Dus het menselijke avontuur daarachter is volgens mij een veel grotere drijfveer dan heel sec alleen maar een wetenschappelijke achtergrond.
Hmm. Ja, ik denk wel dat ze... Ja, voor allebei valt gewoon iets te zeggen, hè?
Nou ja,
dus het is ook... soms heb je gewoon een gevoel van... Oké, dan kan er één menselijke missie ergens heen... om als daar aandacht voor te vragen. En dan in het kielzog allerlei robotjes om het onderzoek te doen. Of andersom. Ja, maar ik bedoel, je hoeft niet alles hoeft bemenst, maar...
Nee,
zeker
niet.
Kijk,
natuurlijk zijn er dingen die je veel beter door een robot kan laten doen.
Ja.
Inderdaad, als het gaat om puur wetenschappelijke data te verzamelen en op plekken te gaan kijken waar je als mens beter helemaal niet kan zijn vanwege temperatuur of straling of iets dergelijks.
Maar Mars.
Ja, ik heb zoiets van jongens, waarom het een doen en het ander laten? Ja. Ik denk dat het ontzettend complementair is. Maar daar hebben we het volgens mij de vorige keer al eens een keertje
Ja, het komt wel eens langs, maar het blijft een actuele kwestie. Omdat het gewoon een... robotjes, de kosten van die robotjes zijn zo krankzinnig laag aan het worden op dit moment.
Ja.
En van lanceringen. Ik zag ook nog een grafiekje. Wat was het nou? De Falcon Heavy was echt wel iets van 50 keer zo goedkoop als een Soyuz. En als de robotjes goedkoop genoeg worden... Ja, dan wordt de discussie steeds minder relevant. Want dan is het alleen maar van, oké, waarom zouden we in godsnaam nog wel een mens sturen? Maar als ik het goed begrijp, is het wel zo. Als zo'n mens landt op Mars, kan die wel binnen een dag ongeveer net zoveel doen als zeg maar in een hele missie. Een robot die ergens op kan rijden.
Ja, sommige dingen worden dan minder moeizaam.
Ja, geef hem een fiets mee en hij haalt al die rijdende robots in. Ja. Dat, zeker weten.
Ja, of zo'n Boston Dynamics hond.
Een mountainbike wordt er dan wel.
Ja, een beetje profiel nodig, denk ik.
Nee, precies. En al dat gedoe van, onze robot doet het niet meer. Wat is er eigenlijk aan de hand? Zijn de zonnepanelen stoffig of is het wat dan?
Ja,
heb je dan
precies.
Veel sneller opgelost? Ja, weet ik ook wel. Maar goed... die mens daar krijgen, is dan ook wel weer zo duur.
Ja, die life support
in plaats daarvan een stuk of drie, vier missies met robots. Ja. Misschien en, ook 10. Ik heb geen idee. Ja. Veel meer missies
misschien
met robots
is het
hebben.
Uiteindelijk wel, al hoewel ik daar vreselijk teleurgesteld in zou zijn, want daar ga ik het zelf niet meer meemaken, wachten op andere voortstuwing. Want inderdaad, met chemische raketten naar Mars, het is niet erg efficiënt. En er wordt gewoon gewerkt aan andere, misschien zelfs wel weer nucleaire voortstuwing, waarmee je in 3 maanden naar die planeet kan vliegen.
En dan vervallen een hele hoop bezwaren die er nou wel
absoluut
zijn. Psychologisch, medisch.
Ja, zeker. Het is nu uit en thuis naar Mars voor mensen is 3 jaar. Ja, en dat
drie
is toch
jaar.
Wel een hele zware,
en is
zware
heel
lange expeditie.
De vraag of ze in one piece weer terugkomen.
Ja, gaat er technisch iets niet mis, dan slaan ze misschien gewoon elkaar de hersens in, omdat ze ruzie krijgen. Ja, je weet het niet.
Ja,
niets menselijks is ook een astronaut vreemd natuurlijk.
Ja, nou, goed. We zullen zien.
Ja. Next.
Dan blijf ik even bij SpaceX, denk ik. Op Elon Musk zitten er opeens we're going to the moon very soon. Nu was de vraag, had hij het nou over zijn... Want het lijkt wel alsof hij de laatste tijd...
bitcoins.
Ja, alsof hij het op Twitter alleen nog maar over crypto heeft. Dat vindt hij grappig.
Hebben we ook een leuke podcast over.
Want als hij iets inhoudelijk zegt, dan wordt hij daar meteen weer aan... Ja, precies. Hoe heet hij ook alweer, Herbert?
Yeah.
En nu vraag ik me wel een beetje af van... Ja, of gebruikt hij Twitter nog wel eens voor iets... Waar je echt waarde aan kan hechten? Dat is een beetje onduidelijk. Maar je kan... bedenken dat hij misschien op een gegeven moment een soort testmissie wil. Want Starship moet ook naar de maan kunnen. En ik zit er wel eens te denken, als die James Webb-telescoop net als de Hubble-telescoop het niet doet, dan moet er een soort service-missie komen. Als hij eigenlijk als een springplank naar Mars wil, misschien moet hij maar gewoon even een beetje oefenen op de maan. En dan doet hij dat. Zou zo maar kunnen. SN15 zijn we inmiddels bij aanbeland. Serie nummer 15 heeft een paar overgeslagen. En nu zijn we daar. De vorige is ontploft, hè? SN11 in de mist. We wisten nauwelijks waarom. Luc, jij wist waarom?
Ja, uiteindelijk heeft meneer Musk dat netjes getwitterd. Dus we hebben er wel degelijk af en toe nog wat aan. Eigenlijk is het bij de lancering al misgegaan. Een van de 3 Raptor-motoren. Er zat iets van een lekje in, waardoor de boel in brand vloog. En naar boven, dat ging allemaal nog wel. Je ziet op de beelden inderdaad allerlei vlammetjes op plekken waar ze niet... Niet horen. Maar bij de landingsmanoeuvre ging het dus echt fout. Ja. Het lijkt erop dat die Raptor gewoon uit elkaar is geknald op het moment dat de boel herstart moest worden. Om die flip manoeuvre
vrij
te
hoog.
Doen. En toen regende het inderdaad alleen nog maar kleine stukjes in de mist.
In Boca Chica.
Ja, zonde. Want heel veel mensen hadden toch echt al het gevoel van, nou, deze keer zal het wel gaan lukken.
Als het al was gelukt, hadden we niks gezien. Dat was ook echt vreselijk geweest. Ja,
daarom, nou ja, ik...
Het gaat wel een beetje op. Hè? Leek wel. Het leek daarna was van, ja, oké, dat is niet gelukt. En Elon Musk die tweette ook nog van, ja, SN15, die dus nu op het punt staat, is zoveel geavanceerder, honderden verbeteringen, dat eigenlijk, zoals je zei, van, nou, misschien levert het nog wel wat leuke data op, die SN11, maar hup, op naar de volgende.
Kennelijk had Musk ontzettend veel haast om het ding te lanceren.
Toch? En, ja, dan leek het een beetje op. Van,
en
let's
inderdaad
get
van,
with.
Joh, dit is inmiddels eigenlijk niks wat ermee gebeurt. Hij moet omhoog en hij moet weg. Want dit is natuurlijk pure onzin om een testvlucht in zulke dikke mist te doen. Kijk, goede beelden van je raket, dat is aangenaam, dat is leuk voor PR. Maar als inderdaad je datatransmissie ermee ophoudt, zoals dus kennelijk gebeurde, dan helpen plaatjes toch wel ontzettend veel. En ik snapte helemaal niet dat die vlucht op die dag doorging.
Ja, het leek bijna ook, maar dit is allemaal, nu wordt het speculeren, maar ze hadden dus dat probleem met de FAA-director, inspecteur die er niet was. En het had een hoog van, kijk, dit gebeurt er als je te laat komt.
Inderdaad.
Gevoel. We lanceren hem. Oké, beter. Ja. Boom. Kijk, niemand kan het zien. Weg PR.
Ja.
This is what you get. Ja. Op naar de volgende.
Ja.
En hij kon dan weer verder met zijn werk of zo bij zijn andere bedrijven. Zoiets was het.
Ja, precies.
Maar nu is het even. Ik zit even te kijken naar wanneer die nou gelanceerd zou kunnen worden. Maar over 2 dagen, dus dat is op vrijdag, staan er nog wat tests gepland. Ik denk niet dat hij dan al vliegt, want hij moet waarschijnlijk eerst een static fire
De motoren zitten er nog niet dus onder.
Ze hebben, voor wie dat hoort, dit hoort, ik zou zeggen mid-eind april, dan houdt in de gaten en dan kan je en dan kan je het wel vinden. En dan staan er alweer een paar volgende klaar. En het is leuk nog even te hebben over de nieuwe booster. Want Starship is eigenlijk alleen maar de kop. Er komen verschillende soorten Starships. Eentje voor cargo, eentje voor Mars, eentje voor de maan. Eentje voor bijtanken ook nog en zo. Hè?
Ja, ja,
en daaronder precies. komt dan een enorme booster om hem in een baan te brengen. Maar nu teast Elon Musk al een tijdje dat er een soort toren moet komen om dat ding op te vangen.
Ja,
om het, een plekje te geven.
Ja, Musk schijnt niet zo'n fan te zijn van pootjes die moeten uitklappen waarop je dan kan landen.
Oh.
Dat is natuurlijk in het begin bij Falcon 9 wel eens fout gegaan.
Oh.
Dat één pootje niet uitklapte voor de landing. Of dat er eentje, eentje na de landing niet helemaal stevig was. Nou, we zagen het natuurlijk ook met SN nummer 11 die wel landde, maar niet alle pootjes waren uitgeklapt. Dus hij wil kennelijk voor een deel van de missies dat helemaal omzeilen door een wel heel futuristisch idee. De lanceertoren waarop straks Super Heavy en Starship op elkaar gestapeld van moet vertrekken, moet het ding opvangen bij de landing. Zodat je geen pootjes nodig hebt. En dan zouden er dus iets van armen met handen of iets dergelijks, die een beetje mee kunnen veren.
Grijpers of zo?
Het ding bij de grid fins, die dan helemaal bovenaan zitten, zou die dat moeten opvangen.
Waar tegenin is gebracht trouwens, dat als je dan naar de maan gaat of naar een andere planeet, dat je dat niet hebt.
Maar die booster heb je dan niet nodig. Alleen op Mars. Dan moet je op Mars zo'n toren bouwen.
Ja, nou ja, de verhalen gaan nu inderdaad ook van. Gaan ze het misschien voor Starship ook gewoon gebruiken, die vangtechniek?
Je moet meer eerst even zien. Ik had toch gewoon.
Dus was al bijna geland. Het is een beetje vaag.
Grotere pootjes. Ja, misschien moet je op een gegeven moment te grote, te zware poten hebben om dat hele ding te kunnen opvangen. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat je dan te veel weight mee moet nemen om. Te veel constructie moet meenemen om
Een ding te ontvangen. Ik zie het niet gebeuren dat bij de allereerste testvlucht het al wordt aangedurfd om eigenlijk dus op je lanceerplatform te landen.
Ja,
want als daar iets fout gaat en de boel knalt uit elkaar, heb je ook geen lanceerplatform meer. Dan heb je weer een nieuw probleem. Wordt trouwens wel een heel indrukwekkend ding hoor. Toren van 146 meter hoog. En het zal er ongetwijfeld weer heel futuristisch gaan uitzien.
Ja, het gaat enorm uitbreiden. Starbase. Duizenden mensen. Nodig.
Dat wordt zo'n twee keer zo groot. En het blijft spannend.
Ja.
Het gaat nog steeds in een gillen tempo natuurlijk. Als je ziet waar we twee jaar geleden waren. En hoe snel de ontwikkeling is gegaan. Maar er zijn voorlopig veel en veel meer vragen dan antwoorden. Ja. Want je moet echt heel goed in alle tweets van Elon kijken. Om daar nog wat informatie over te kunnen vinden. Het is,
wat we wel kunnen zeggen is dat hij heet SN... Nee, is dan, hoe heet die ook alweer? De serienummer van deze is dan dus
15?
De
15?
Die nee, sorry, ik heb het dus niet over SN. Ik heb het dus even over de booster.
Oké, BN1.
Die
was opgebouwd gewoon als testmodel. Die zijn ze nu even
aan het afbreken. Ja.
En volgens mij moet BN nummer 3 dan spaceship nummer 20 in een baan om de aarde gaan brengen. Dus wat voor
vanaf 20.
Kalender daaraan hangt, dat weten we nog niet. Maar...
Volgens mij was het wel zo dat juni moet die booster een keer gelanceerd worden. Ja. Ze zijn nu met BN2 bezig en we zullen zien of die dan wel gaat vliegen.
Ja.
Dus dat, zoals bij SpaceX, elke twee weken to be continued.
Wat hier mooi op aansluit is dat ik nu live video feed heb van Blue Origin.
Oh.
En nu is 14 april 16:45 in de middag, onze tijd.
Ja. Ja. Wat is daar bij Blue Origin de grote concurrent aan de hand?
Daar wordt vandaag iets gelanceerd en waarschijnlijk niet meer tijdens deze opname.
Okay.
Maar wel heel kort daarna. Luc, ik denk dat jij het beste kunt vertellen wat daar precies klaar staat.
Ja, dit wordt de 15e missie van New Shepard.
NS-15 heet die.
Ja.
Om het even makkelijk te maken. NS-15.
Alles uit de pest.
Alles is 15 vandaag inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, het is capsule die uiteindelijk astronauten naar de ruimte moet gaan brengen.
Oh, en update? Daarnet was de tijdaanduiding nog een beetje vaag.
Ja.
Maar nu staat er gewoon T is minus 44 minuten en 50 seconden.
Oké, goed zo. Nou, dat betekent...
Dus als we dit nog drie kwartier volhouden...
Ja, precies. Nou, kijken wat we allemaal kunnen vertellen in de tussentijd. Deze herbruikbare raket en herbruikbare capsule... diverse exemplaren daarvan hebben al 14 keer gevlogen. Maar ze werken er naartoe om binnenkort inderdaad mensen mee te gaan nemen. Voornamelijk toerisme. Capsule is uitgerust met enorme ramen. Dus je hebt een fantastisch uitzicht. Je wordt inderdaad door de raket tot om en nabij 100 kilometer hoog gestuwd. Raket koppelt af en landt weer netjes. En de capsule schiet nog een eentje omhoog. En komt vervolgens weer terug in de aardatmosfeer. En landt aan een paar grote parachutes. En wat het de vlucht van vandaag bijzonder maakt, is dat het de generale repetitie is voor het meenemen van astronauten. Vlak voor de lancering zullen inderdaad wat mensen aan boord gaan.
Op dit moment volgt een drone een SUV die over het lanceerterrein rijdt.
Kijk aan.
Luister even mee. Kijk dus, zeggen.
Ja. Blijkbaar worden daar mensen afgeleverd.
Ja, precies. Dus ze gaan het aan boord gaan trainen. Om die procedure een beetje goed... Die stappen inderdaad hopelijk op tijd weer uit. En het grappige is dan... het is bijna gewoon een filmscenario van hoe kan ik het een en ander faken. Maar als de capsule straks weer geland is, gaan diezelfde nep-astronauten weer aan boord om vervolgens het uitstappen te oefenen. Ja, als je het dan goed monteert, dan is het net of
iedereen weer roepen, zie je wel, die astronauten waren dus toch ook niet op de maan.
Nee, precies, inderdaad, is Capricorn One all over. En er zit in ieder geval nog wel één mannequin aan boord die een beetje vergeleken kan worden met het menselijk lichaam.
En die heeft ook een naam waarschijnlijk.
Ik wilde even meeluisteren, maar jullie hebben je koptelefoon niet op. Dat is namelijk best leuk om te zien.
So Sarah, as you saw there, she's going to be our Capcom for the day. She will be in the ear of our astronauts.
We volgen de SUV in een heel erg goed gedraaid helikoptershot. Maar gewoon een helikopter. Het is ook een te goed shot dit allemaal voor mijn drone.
Blue Origin maakt echt fantastische filmpjes.
Dat moet ik wel zeggen. Ik kijk
ongelooflijk.
Ik zit even door de hele webcast heen te kijken en die is van een production value van heb ik jou daar. Dus hebben we duidelijk naar...
Bij de vorige lancering hing er gewoon een drone op iets van 300-400 meter. En die
dit is echt goed gedraaid, hoor. Dit is gewoon een Hollywood shot.
En die draaide helemaal mee. En je ziet dus echt de raket langs je vliegen. Fantastisch gedaan. En ze hebben binnen een kwartier na de vlucht een heel gelikt filmpje wat direct beschikbaar is.
En hier is ook over nagedacht, hè, met die drone. Ja, dit moet een drone zijn, Thijs. Kan niet anders. Zoals die manoeuvreert. Maar in ieder geval draait die achter die SUV aan, zodat je het lanceerplatform op de achtergrond ziet. Intussen is het een ander shot, maar dat hadden we net.
Nee, prachtig, hè?
Ja, dat zijn wel sfeerplaatjes.
Ook al vliegt hij zo laag, mijn geld staat nog steeds op een helikopter. Hij gaat zo snel. Dit beeld van de SUV. Dit is best een shot van de SUV dat ik een tijd heb gezien.
Trouwens, er was een crossfade van het ene standpunt naar het andere standpunt.
Allebei in de lucht.
Ja.
Ja, er zit wel een teampje.
Nou,
volgens mij zijn we wel bezig intussen de luisteraar ontzettend te vervelen met ons.
Kijk het terug op YouTube. Maar ik moet wel zeggen dat ik heb die vorige webcast volgens mij van Blue Origin niet gezien, maar. Ze proberen er inderdaad echt een totale belevenis van te maken.
Ja, maar inderdaad, Luc heeft gelijk. Als we dit even laten rusten, dan kunnen we over aan het eind van onze opname nog even kijken.
Checken we even in.
En als we over echt interessante dingen kunnen praten, dan kunnen
Ik weet nog wel. Over helikopters gesproken. Over helikopters gesproken.
Zij is onze bruggenbouwer.
Precies. Ingenuity op Mars. Ik denk, de ganse wereld zat voor de buis gekluisterd om te wachten tot hij de lucht in zou gaan. En toen was er een softwareprobleem. Helikoptertje bij Perseverance. Het is eigenlijk een secundaire missie. Een missie die moet bewijzen dat je kan vliegen op Mars, waar de lucht ijl is. en daarom moeilijker is om te vliegen. Hij stond klaar om 3 meter, 4 meter de lucht even omhoog te gaan en vervolgens weer omlaag te gaan. En hij ging niet, want er was iets met de software. Er was een.
Er ging een of ander alarm af.
Er ging een alarm af voordat er de rotortjes gingen draaien.
Maar wat voor alarm dat was, is mij niet duidelijk.
Iets met rotors. Zo van vlak voordat de rotors moesten gaan draaien, was er een soort safety cut-off. En toen is hij niet omhoog gegaan. Ze zijn nu de software aan het updaten. Firmware update van die helikopter. En volgens mij, nu is het woensdag, volgens mij voor morgen, donderdag, is er een nieuwe poging. Maar even, ze hebben een maand of zo volgens mij hiervoor uitgetrokken.
Ja.
Dus het kan even duren. Hij gaat eerst 1 keer omhoog, omlaag met beelden die hij draait. Dan gaat hij keer heen en weer vliegen. En dan zijn er ongeveer 5 vluchten moet hij gaan maken die steeds iets moeilijker en spectaculairder hopelijk zijn. En dan weten we of we kunnen helikopteren op Mars. Ja, en dat is sowieso heel leuk. Ja, dit is volgens mij ook een soort er was een idee voor een helikopter op Titan, las ik ook. Oh. Dus daar is dit dan ook een soort bewijs voor. Dus er moet eigenlijk door de atmosfeer van Titan gevlogen gaan worden. Dus aan de hand
Ik ben
hiervan.
In gedachten al over een paar jaar verder.
Mm-hmm.
Ik moet namelijk denken aan hoe sommige van die Mars-robotjes met jaren hun geplande levensduur hebben overtroffen.
Klopt, ja.
Wat zou het leuk zijn als zo'n helikoptertje inderdaad dag na dag, week na week, maand na maand vluchten kan maken.
Heeft hij oplaadbare batterijen?
Het is wel een zonnepaneeltje in ieder geval. Maar
heeft hij een zonnepaneeltje?
Ja, er zit een heel klein zonnepaneeltje boven de rotors. Maar daar ligt al veel stof op, hebben we kunnen zien op de eerste foto's. Maar ik denk dat de batterijen gewoon niet zo ontzettend sterk zijn.
Die astronauten daar gewoon even een sponsje overheen gaan.
Precies. Vandaar inderdaad gewoon een stoffer en blik van 2,95 bij de blokker. En het probleem is weg. Je moet alleen wel het mannetje of vrouwtje ter plaatse hebben. Dat is het nadeel.
Maar dus dat was het hele kleine bruggetje naar een heel klein helikoptertje op een verre planeet. En ik denk, we wachten gewoon af.
Ja,
maar ik wil het voornamelijk in de onze luisteraars op het hart drukken om het in de gaten te houden. Want Perseverance is te gek. Ook de beelden die constant uitkomen. Zei ik de vorige keer ook al van, er blijven net mooie beelden uitkomen.
Ja. Hoe is de planning nu van Ingenuity? Want oorspronkelijk zou die vandaag, woensdag 14 april,
alsnog
weer gaan vliegen. Maar dat is nou ook weer uitgesteld volgens mij.
Ja. Het was eigenlijk 11 april. Ja. En doen wat verwarrende berichten eronder. Er wordt gezegd van de software moet eigenlijk nog worden geschreven. Dan moet die worden gecontroleerd. Dan moet die worden geüpload. Dus het fijne weten we er dus nog niet van. Want dit is wel weer een dingetje van, waarom ben je daar niet achter gekomen voor de lancering? Dat er iets niet deugde. Dus houdt het ingewikkeld.
Ik ben even aan het zoeken, maar ik zie nog geen recente updates hierover. Dus dat.
Wat een rare kegel is die raket van Blue Origin trouwens. Hè? Met zo'n dikke kop. Dat is echt een vallus. Als ik zo vrij mag zijn. Maar met ruitjes in de eikel dan wel. Hè? Echt.
Nou, Herbert, je weet het echt perfect te beschrijven. Zullen we naar iets anders gaan?
Ja, laten we het anders gaan doen.
Er werd gezegd no earlier dan vandaag. Dus dat was een beetje van, dit was de eerste dag dat het misschien zou kunnen zijn. Maar
nou, precies.
Er is niks recent. Ze zijn de software nog steeds aan het updaten.
Gaan we van een mini helikopter naar een mini Buran. Buran was het project van de Sovjet-Unie om een tegenhanger van de Amerikaanse Space Shuttle te ontwikkelen. Groot ding, lijkt nou bijna als 2 druppels water op de Amerikaanse Shuttle. Heeft 1 keer gevlogen in 1988.
Succesvol?
Succesvol in onbemande modus.
Maar niet naar de ruimte geweest, hè, toch?
Jazeker.
Wel in de ruimte geweest.
Gelanceerd op de rug van de Energia superraket, waar ook maar 2 exemplaren ooit van hebben gevlogen. Buran deed het goed. Heeft 2 rondjes om de aarde gemaakt. Is automatisch teruggekeerd op de lanceerbasis Baikonur. Is kort daarna op de grote lucht- en ruimtevaartshow Le Bourget in 1989 aan de wereld getoond. Mm-hmm. Kan het nog goed herinneren als de dag van gisteren. Mm-hmm. Kort daarop zette het einde van de Sovjet-Unie zich in gang en was het geld op. En er zijn nog een paar Burans die staan in grote hallen op Baikonur. Inmiddels helemaal kapot. Omdat delen van het dak zijn ingestort en onder de duivenpoep. Ja. En
zijn een keer bezocht. door een ploeg, hoe heet het weer, Urban Explorers.
Ja, diverse malen.
Dus een van de meest bekende, meest bekeken is van het videokanaal Exploring the Unbeaten Path.
Ja.
En die heet Abandoned Soviet Space Shuttles Buran in Baikonur.
Ja. Wauw,
vet. 3,5 miljoen keer bekeken.
Ja, en Ralph Mirabs heeft daar ook prachtige foto's van gemaakt. Zijn echt angstig mooi om te zien. Nou, om kort te gaan. De bouwer van Buran, NPO Molnia. Een fabriek die vooral ook veel vliegtuigen bouwde. Wil het idee maar niet loslaten. En in een recent interview met de directeur werd ineens bekend dat de afgelopen jaren wordt gewerkt aan een kleine opvolger van Buran. En dan moeten we denken aan iets ter grootte van de X-37B. Die zouden bedoeld zijn vooral om vracht naar een ruimtestation te brengen. En volgens NPO Molnia is er goede vooruitgang geboekt. En is al een model op ware grootte gebouwd. En zelfs tentoongesteld geweest op de Army 2020 tentoonstelling aan het eind van vorig jaar. Maar dat is militair en niet openbaar en geen fotootjes. Dus hartstikke frustrerend. Vaak kan je aan zo'n mock-up ook wel een beetje afleiden van oké, hoe serieus is het? Werkelijk ziet dit er nou uit?
En mag ik iets vragen? Waarom? Waarom een Space Shuttle was toch een beetje ook het hele model daarvan? Het kwam en het ging was met bepaalde reden. Ja.
Ja, maar ik denk dat toe te schrijven is aan het feit dat het ding te groot is geweest. En te complex. Als je nu vergelijkt wat de X-37 doet in vergelijking met de shuttle. Hele lange vluchten. Het is kennelijk een vrij simpel ding. Je kan makkelijk wisselen van een raket die hem lanceert. Hij is al op twee verschillende gelanceerd. En je moet het een beetje simpel houden. En zeker onbemand. Dat scheelt een enorme hoop. Zeker als je een kleiner shutteltje heb. Want het is dus veel moeilijker om een kleine shuttle te bouwen dan een grote. In de grote kan je alle apparatuur lekker kwijt. Als je daar bijvoorbeeld drie mensen in wil meenemen. Bouw je een heel klein shutteltje voor twee mensen, dan moet je exact dezelfde levenssystemen inbouwen. Die heel veel ruimte innemen.
En deze is dan alleen voor cargo?
Deze is in beginsel alleen voor cargo.
En dan kan die alsnog, en dan is het voordeel, hij kan zelf landen. Hij hoeft niet verticaal te landen.
Nee, precies. Hij kan, kan gewoon weer makkelijk geborgen worden. Op de lanceerbasis, net zoals dat met Buran gebeurde.
Maar omdat ze geen technologie hebben om hem te laten landen, om hem verticaal te laten landen.
Nee, maar ja, goed. Als een ding vleugels heeft, dan heeft dat ook helemaal geen prioriteit. Het is veel makkelijker om inderdaad gewoon een landingsbaantje aan te leggen.
En, dan een systeem te ontwikkelen om een raket verticaal te landen.
Precies, inderdaad. Ja.
Zoals SpaceX doet.
Kijk, herbruikbaar zijn is natuurlijk altijd goedkoper. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er ook best een klein beetje prestige nog altijd meespeelt. Ja. De Sovjets en later de Russen vonden het natuurlijk niet leuk dat ze Buran hebben moeten opgeven, want het was best ook een grote prestatie. Vraag blijft alleen wel een beetje. Het kan vracht afleveren bij een ruimtestation, maar welk ruimtestation gaat dat dan worden? Kijk, als ze nu een model hebben gebouwd, betekent dat echt niet dat over twee jaar het echte ding vliegt, laat staan operationeel is. Mm-hmm. En de onduidelijkheid over hoe het verder gaat met de Russische deelname aan ISS en wat daarna gebeurt, die is behoorlijk groot. Al was er vorige week wel weer een bericht dat Poetin zou hebben toegestemd in het ontwikkelen van een nieuw puur Russisch ruimtestation. Gaan natuurlijk allerlei verhalen rond van als ISS aan het eind van zijn leven is, dan worden de Russische modules afgekoppeld en dan gaat dat onafhankelijk door als ruimtestation. Tussen haakjes. Er is al een hele tijd een lek aan boord van het Russische deel van het station. Dat is er nog steeds. En ze hebben al van alles geprobeerd met stofjes in de ruimte te laten. Vervolgens het luik dicht te doen en kijken waar die stofjes naartoe drijven om het lek te vinden. Het lek is nog steeds niet boven water.
Nog steeds niet.
We moeten dan natuurlijk
dat
wel...
Dat ene lek dat nu al een paar maanden aan de hand is.
Maar het is niet één lek. Er lijken dus meerdere wat langere scheurtjes in het metaal te zitten. En ze kunnen het niet eventjes dichtplakken.
Het schip is aan het zinken.
Nou ja, denk je even in. Het basisblok van het Russische deel van het ruimtestation was eigenlijk Mir 2. Wat in de 90er jaren door de Sovjets gelanceerd zou worden, had de Sovjet-Unie nog bestaan. Dus we hebben het over hardware van zo'n 35 jaar oud. Ja. Die al 20 jaar onafgebroken onder druk staat en een machine is die aanstaat. Dus er zijn diverse mensen die zeggen van ISS is nog steeds geweldig en we willen wel door tot 2028. Maar op elk moment kan de catastrofale fout plaatsvinden, waardoor we moeten evacueren en het station verloren is.
Ja.
Rusland heeft al ontzettend veel ook zeer tegenstrijdige berichten laten horen over wat zij van plan zijn. En dit is er weer eentje. Ze zouden dan gebruik gaan maken van wat modules die eigenlijk nog voor ISS bedoeld zijn. En een paar die al in aanbouw zijn. Op basis daarvan zouden ze dan een heel bescheiden, maar puur Russisch ruimtestation kunnen bouwen. Want het is wel duidelijk dat het sowieso tussen Amerika en Rusland niet botert. En het begint langzaam ook op ruimtevaartgebied wat minder te boteren. Ook getuigen de contacten die er met de Chinese ruimtevaartinstanties zijn. En het zou mij niet verbazen als we over 20 jaar gewoon een Chinees-Russisch ruimtestation hebben.
Wauw.
Ja. Ja. Niet min, misschien kan die mini-Buran daar ook naartoe vliegen. Je weet maar nooit.
Ja. Intussen zie ik bij Blue Origin mensen in die capsule klimmen.
Oh, okay.
En weer uitklimmen en er is allerlei verkeer. Dus begon op zo'n beetje T-32 minuten en het is nu T-28,5. En het gaat daar vrolijk door. Dus, maar als het goed is, moeten ze binnen een half uur het luchtruim kiezen.
Ja. Interessant.
Leuk. Wat hadden we nog meer?
Ja. Volgens mij had Luc nog één dingetje.
Ik heb één themaatje nog. Maar dat zijn eigenlijk drie verschillende verhaaltjes over ruimtestations.
Ja, en ik probeer er nog steeds achter te komen of James Webb nou al op een boot zit of niet. Het enige wat ik nu zie is dat... Dus James Webb-telescoop, nog niet genoemd hè, nu. Alleen voor de uitzending. Ja.
Ja,
James Webb-telescoop moet rond Halloween, dus 30 oktober, de lucht in. En is zich aan het klaarmaken voor een bootrit naar Kourou.
Want hij is gemaakt in Engeland, geloof ik. Hè? Klopt dat? Waar komt hij vandaan? Of was het toch Verenigde Staten?
Nee, TRW heeft hem gebouwd, volgens mij. Dat is wel in Amerika geweest. Pardon. Dan zal hij hier zijn voorbereid op de lancering. Ja, mijn hemel, dat ding is al drie keer de wereld rond geweest voordat hij überhaupt de ruimte ingaat.
Instrument in Nederland ook, hè?
Ja, en dit is wel een ding waar ik mijn hartje vasthoud als die straks eenmaal on orbit is. Wow. Het is zo'n stukje origami. En dan moet zo ontzettend veel uitklappen. En het bestaat uit allerlei dunne laagjes.
Groot ding, jongen. Niet
hij is ook nog enorm. Dus waar we het net over...
Veel single points of failure,
Bij Northrop Grumman in Redondo Beach in Californië. Hij wordt dus helemaal opgeklapt. En zodat hij beschermd op een boot geladen kan worden. Zodat hij vanaf daar naar Frans Guyana moet. Gaat hij dan via het Panama-kanaal of zo.
Wie weet.
Vraag me af. En het opvouwen van het zonneschild is nu in ieder geval goed gegaan.
Okay. Nee, dat hoeft niet hoor. Frans Guyana is aan de noordkust van het Zuid-Amerikaanse continent.
Ja, dus maar dan moet je dat toch gewoon maken. Je moet Caribische Zee in. Ja.
Ja, inderdaad. Ja. Dat zal wel. Ja,
en dat is nu in ieder geval, kan ik melden, is goed gegaan, dames en heren. Vorige week is het zonneschild goed opgevouwen. Goed. Maar hij moet dus die ontzettend boot op. En dat is echt een ding van 8 miljard. Dat is gewoon zo'n gruwel.
Ze waren ook bang dat hij gegijzeld zou worden, als ik me goed herinner.
Dat er dan dus onderweg piraten op zouden.
Gaat dwars in een kanaal liggen of zo. Je weet niet. Het is ook helemaal in de mode tegenwoordig.
Zou maar kunnen, ja. so far so good. Maar ik vraag me dus inderdaad gewoon af of die... Het feit dat ze hem dus nu helemaal aan het inpakken zijn. Hij moet dus dadelijk in de ruimte weer helemaal worden uitgepakt.
Ja.
Ja, nou, Ik kan nog even, Herbert, er is een prachtige animatie uitgekomen van de baan waarin die nou precies, want dat Lagrange point waar die komt, hè, dat is een beetje een raar punt. Ja. Dat is een plek van bijna geen zwaartekracht waarbij de maan en de zon en de aarde elkaar allemaal in evenwicht houden op dat punt. Ja. En daar gaat hij dan een soort van vreemde cirkeltjes in draaien met een groot zonnescherm naar de zon toegekeerd. Mm-hmm. Zodat hij dus geen enkele zonnestraal binnenkrijgt, waardoor hij dus heel koud wordt en dan diep de tijd in kan kijken. Nog verder dan wat dan ook. En dus hangt hij altijd als het ware een beetje op zijn kant richting de zon. Zo. Dus hij had van de zon afgekeerd. Maar dat enorme zonnescherm, ja, dat past niet in die Ariane 5. Dus hij wordt helemaal op een perfecte manier zo helemaal zo opgevouwen.
Ja, nu. Met opgevouwen schermen hebben we allerlei toestanden meegemaakt in de ruimte.
Zeker.
Zonnepanelen die inderdaad als een harmonica in elkaar waren geschoven. En vervolgens een beetje aan elkaar leken te plakken en dat soort dingen. Dus,
Het is allemaal zo gecompliceerd. Dat als je het doet.
Dan hebben we wel een geweldig instrument te pakken. Dat
eindelijk
is zeker waar.
Nieuwe desktop achtergronden.
Ja, beslist.
Maar dat is toch wel waar die 9 miljard voor bedoeld is.
Dat is inderdaad.
Mooie kleuren.
Ja.
Nee, dus ook daar even een korte James Webb. Hij doet het nog.
Ja. Goed zo. Nou goed, dan een klein rondje ruimtestations nog. NASA kwam kort geleden met een oproep aan commerciële instanties om commerciële ruimtestations te gaan ontwikkelen. Daar hebben ze zo'n $400 miljoen voor beschikbaar gesteld.
Commerciële ruimtestations?
Ja. NASA zegt van eigenlijk volgen we een heel erg logisch pad. Vroeger had NASA raketten, ruimteschepen en ruimtestations. Raketten die betrekken we al commercieel. Daar zijn we vorig jaar ook met bemenste ruimteschepen mee begonnen. Dus het is eigenlijk ook heel erg logisch om het volgende ruimtestation niet meer te hebben, maar ervoor te betalen, te huren, iets dergelijks.
Okay. Dus ruimtestation BV zorgt dan dat er een ruimtestation hangt.
Ja,
en
inderdaad.
Dat gaat dan verder. Gewoon,
en vervolgens boekt
een tarief heffen voor het gebruik daarvan.
Voor het gebruik daarvan. Vervolgens boekt NASA een Dragon om er astronauten naartoe te brengen. En haalt dus wel resultaten binnen zonder daar het rentmeesterschap over te doen.
En ik begrijp dat er dus ook inderdaad bedrijven zijn die zeggen, nou weet je wat, dat gaan wij doen.
Zeker. De grote bekende jongens zijn uitgenodigd voor die briefing. En Sierra Nevada Corporation, die we kennen van de plannen voor de Dream Chaser, het kleine ruimtevliegtuigje, die heeft heel snel gereageerd. Die heeft op 31 maart al een presentatie gedaan. En een paar dingen die daaraan opvallen.
En een ontwerp al zelfs
die
eruit.
Ja, een ontwerp met een aantal opblaasbare modules. Dat is namelijk een ontzettend slimme manier om een hele hoop
uit te vouwen.
Ja, volume naar boven te krijgen.
Springkasteelachtig.
Eigenlijk kan je het daar wel mee meer vergelijken. Ja. Er zit al een heel klein testmodelletje aan het ruimtestation vast, al een paar jaar. Dat is wel een heel bescheiden ding. Dat is iets van 3x2 meter. Gebouwd door een ander, Bigelow Aerospace, die helaas de corona-crisis niet heeft overleefd. Het was zo makkelijk geweest dat ze die technologie hadden kunnen gebruiken. Maar kennelijk is Sierra Nevada Corporation al een heel eind op weg. Zij hebben inderdaad ook weer een leuke afkorting voor zo'n opblaashabitat verzonnen. LIFE gaat die heten. En dat staat dan voor Large Inflatable Fabric Environment. Dus een opblaaslaboratorium. Nou, een paar van die dingen aan elkaar gekoppeld met nog wat andere permanentere structuren zou het ruimtestation moeten vormen. En dat maakt het net weer wat interessanter. Het geheel zou zowel vracht als mensen moeten aanvoeren met die Dream Chaser. Dream Chaser is al een heel oud project. Destijds begonnen als een van de alternatieven voor NASA om commercieel astronauten naar het ruimtestation te brengen. Dat is toen niet gelukt. Ze hebben wel een contract binnengesleept om vracht naar het station te gaan vervoeren met dat ruimtevliegtuigje in een onbemenste uitvoering. Dat zou eind volgend jaar voor het eerst moeten gaan gebeuren. Maar ze hebben dus gewoon de plannen voor dat bemande shutteltje weer van stal gehaald om hun eigen ruimtestation te bevoorraden en van bemensing te voorzien. Dus daarmee hebben ze natuurlijk wel een compleet compleet pakketje. En ze kunnen alle zorgen uit handen nemen van NASA. En ja, het afwachten is nu van oké, de aanbieders zijn er. Maar wie gaan de gebruikers worden? Want ik moet ontzettend terugdenken aan de jaren 80. Dat het ook regende aan initiatieven van we moeten allerlei stations gaan bouwen. We kunnen daar hele bijzondere kristallen voor de elektronica maken. Ja. Hyperzuivere medicaties. We kunnen allerlei onderzoek doen. Er moeten diverse commerciële stations komen. En er is niets van terechtgekomen. De vraag was er gewoon niet. En mijn buikgevoel zegt nu dat we eigenlijk in exact dezelfde situatie zitten.
Ja, precies. En wat je zou kunnen onthullen op deze manier. Kijk, nu is dat ruimtestation er. En er is een belang mee gemoeid om het gevuld te houden.
Ja.
Wanneer er een ruimtestation hangt van een commercieel bedrijf en het kost alleen maar geld om het te gaan gebruiken, dan is er helemaal geen belang bij om het gevuld te houden. Dat is toch het risico van dat bedrijf.
Absoluut.
Dus dan ga je alleen nog maar ruimte daar huren als je echt wat te doen hebt.
Ja, en die technologieën, ze lijken er niet zo te zijn. We hebben ons ontzettend verkeken op een aantal van de toepassingen van een fabriek in gewichtsloosheid. Want uiteindelijk voor kristalgroei bleek het dus vele malen goedkoper te zijn om het gewoon op aarde te doen.
Een beetje schoon te houden, clean rooms.
Ja, en inderdaad, je hebt wel de kosten van een bemensbaar station. Dus er moeten weer levenssystemen in zitten. En dan zit je weer
dat die neemt ruimte in.
Maakt het ontzettend duur. Ja. Het moet verschrikkelijk veilig zijn. Dus ik ben.
Tenzij je het een onbemand ruimtestation maakt, waarin je gerobotiseerde experimenten laten doen.
Precies. Nou ja, en dan zijn we inderdaad het cirkeltje rond. Want op die manier is destijds het Europese initiatief ontstaan om een eigen ruimtestationnetje te bouwen. Mm-hmm. Dat begon inderdaad met produceren van wat voor spullen dan ook. En dat moest helemaal automatisch. Moesten er dan de productie moest eruit gehaald worden. Moesten nieuwe grondstoffen worden toegevoegd. Dat ze allemaal automatisch moeten. Nou, dan gaat een ruimtevaartagentschap daar zich mee bemoeien. En die zegt van ja, maar het zou toch veel handiger zijn als astronauten die uitruil kunnen doen. En vervolgens zit je weer met een groot bemand systeem. Nou, dit is de geschiedenis van Hermes Columbus. Wat in de jaren 80 hartstikke fout is gegaan in Europa. En vergelijkbare initiatieven in Amerika die het niet hebben gehaald. Ik ben persoonlijk een ontzettend fan van alles wat de ruimte ingaat met vleugeltjes. Dus ik zie Dream Chaser heel graag vliegen. Maar ja, het recept daarachter, ik geloof er nog niet zo ontzettend in. Eigenlijk is International Space Station ook al een paar jaar beschikbaar voor commerciële partijen om ruimte te huren. NASA ging er zelfs zover in om op een gegeven moment te zeggen van ja, als wij ermee ophouden, wie wil het overkopen en het gaan voortzetten. En ook daarvoor is ontzettend weinig belangstelling. Mm. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de business case die het een en ander hard moet gaan maken.
Ja.
Want daar hebben we het ook in veel eerdere uitzendingen eens een keer over gehad van wat levert het nou uiteindelijk op in het ISS. En medisch is er natuurlijk echt wel een case voor. Maar lijkt het niet groot genoeg om inderdaad gewoon een brede uiteenvouwing van deze markt
te hebben. Veel onderzoek dat je daar kunt doen, dat heeft dan weer te maken juist met de ruimtevaart zelf. Hè? Hoe reageert het menselijk lichaam op gewichtloosheid en langdurig
verblijf? Kan je plantjes groeien, ja of nee, in de ruimte?
Ja, die dingen, de blaadjes sla die ze nog met veel misbaar hebben zitten opeten daar.
Ja.
Maar ik herinner me een studie die NRC Handelsblad een keer heeft gedaan. Karel Knip heeft eens een keer een onderzoek gedaan van de wetenschappelijke literatuur. Wat vind ik aan publicaties die gebaseerd zijn op het werk dat in het ruimtestation is gedaan? Ja. En dat blijkt dan weinig te zijn. Niet in erg prominente tijdschriften en het wordt weinig geciteerd.
Ja, nou moet je niet vergeten goede onderzoeken vaak ook niet maar van één meting uitgaan en je moet het vergelijken met andere zaken. Dus van experiment aan boord van ISS tot publicatie in The Lancet of Science, daar zou zomaar eens 6-7 jaar tussen kunnen zitten. Mm-hmm. Dus het eilt wel na. Aan de andere kant, we zijn al 20 jaar met ISS bezig en ze zijn er nog niet. Kijk, het enige waarvan het nut voor medisch onderzoek ontzettend aantoonbaar is, is dat je hele subtiele processen in het menselijk lichaam veel beter kunt bekijken als je die zwaartekracht eruit kan halen. Dat is onmogelijk om op aarde te doen. Maar ja, nuttig, handig. Er zijn mensen ontzettend enthousiast over. Maar dan ga je natuurlijk wel kijken naar het prijskaartje wat er aan hangt. Ja. En dan kun je je afvragen. Maar ja, rechtvaardigt het de kosten? Nou, waar de kosten kennelijk geen rol spelen is in China. We hebben het daar al diverse malen over gehad. Ze gaan dit jaar beginnen met het bouwen van hun ruimtestation. En het wordt allemaal steeds concreter. Ruimtestation gaat er een beetje uitzien als een soort kruising tussen het oude Mir ruimtestation en ISS. Basisblokjes lijken ontzettend op de Russische ontwerpen. En het basisblok, genaamd Tianhe, gaat op 29 april, als het goed is, om 18 minuten over 5 Nederlandse tijd in de ochtend de ruimte in.
Okay,
aan boord van een Lange Mars 5 raket. Dan gaat er kort daarna...
Wordt weer erg zoeken naar waar je die dan kan bekijken, die lancering. Want dat was de vorige keer ook al erg...
Ja, ja, precies. Nou ja, ik denk dat deze toch echt wel op de staatstelevisie zal gebeuren.
Live,
en met een beetje geluk wel live. Okay. Ik denk dat ze hun vertrouwen in de raket wel terug hebben. Die heeft zichzelf nu goed bewezen. En dit is zo prestigieus. Dit gaat de toekomst van de bemenste Chinese ruimtevaart voor de komende 10 jaar vertegenwoordigen. Dus ik denk dat ze daar de PR graag van willen halen. Nou, als het ruimtestation boven is, gaan ze gelijk verse boterhammen en schone onderbroeken naar boven sturen. Tianzhou 2 moet dan op 12 mei de ruimte in. Gevolgd door 3 Chinese astronauten op 12 juni. En het ziet dan uit dat vanaf dat moment het station ook gelijk permanent bemand zal zijn met bemanningswisseling kan niet meer, maar
bemensingswisseling
wordt ook niet erg lekker. Nou ja, een set verse astronauten gaat dan elk half jaar daar naartoe en neemt de boel over. Ja.
Nou, en dan wordt het toch nog een druk jaar.
Ja. Oh, zeker weten.
En overigens, Luc, jouw consequente bemensing van de ruimtevaart vind ik een hele. Ik moest er net nog aan denken. Van nou, je versterkt dat je hem goed vasthoudt, want hij rolt bij jou elke keer goed. Van je tong. Maar inderdaad, daarnet zei ik pas de eerste keer in 5 afleveringen dat hij niet goed van je tong rolt.
Ja,
maar
nee,
heel
precies.
Goed. Ik dacht eigenlijk dat we een jaar geleden hebben nog eens een keer een discussie gehad over ja, dat. Hoe zeg je nou bemanning als het over mensen gaat?
Ja,
en niet alleen maar over mannen.
De Fransen hebben het zo makkelijk. Die hebben het over een vaisseau habité. Een bewoond ruimtevaartuig. Dus die hebben die hele discussie niet.
Ja,
ik heb ontzettend op het donder gekregen van een paar mensen op Twitter toen ik mijn boek over Hermes uitbracht. Mm-hmm. European Dream of Manned Spaceflight. Nou, dat werd me zeer kwalijk
genomen. Ah, bij jou is er in een vroeg stadium uitgeslagen.
Ja, dat is precies. Ja. Het staat alleen nog steeds wel op de cover. Dus dat, achtervolgt.
Tijd voor een nieuwe druk.
Ja,
tijd voor een nieuwe druk. Ik denk dat we alles... We zijn overal doorheen.
Nog even een update.
Ja, dat kan hoor, jongens.
Daar heb ik de deur van de capsule gesloten zien worden.
Oh.
Ik denk met mensen erin, hoewel ik weet niet helemaal zeker. Het kan ook zijn dat ze er alweer uit waren. Maar de deur is gesloten. Ik zie nu vooraf opgenomen beelden, een of andere montage. Maar het is in elk geval T-1938, as we speak.
Ja, dan denk ik niet dat we nog 20 minuten
gaan
lopen vol
gaan
kleppen.
Niet 20 minuten rekken. Zeker niet gezien dat het ook nog afgelast of uitgesteld
precies
kan worden.
Ja, ook dat nog.
Dus,
ja.
Daar beginnen we niet.
Nee, en wij hebben in ieder geval alles van de afgelopen 2 weken dat er gebeurd is. Hopelijk.
Zo'n beetje
hopelijk wel behandeld.
De moeite waard is om verteld te worden.
Precies. En als we iets gemist hebben, dan kunnen jullie ons vinden op Twitter. @SpaceCowboysPod.
POD.
En stuur ons daar je vragen en of opmerkingen of wat we goed of slecht hebben gedaan.
Kritiek. Lof mag ook.
Precies. Ja. Zeker.
Precies.
Bestelling voor patches.
Nou, misschien ook. Jij me nooit.
Ik weet niet. Misschien via onze Twitter ook.
Ja.
En wel genoeg voor.
Okay. Ja. Nou, Luc Hebbert. Dankjewel.
Thijs ook bedankt.
Graag gedaan.
En de luisteraar ook bedankt.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.